Ik wil verder gaan met een serie van preken, van ontmoetingen van Jezus na zijn opstanding. Ik zal met Pinksteren nog een keer voorgaan, dan zal het zeker gaan over de Heilige Geest. Maar daarna, als we van vakantie terug zijn, dan heb ik weer 5 preken achter elkaar. En die gaan dan ook over ontmoetingen van Jezus met mensen. En ik heb daar, de zondag na Pasen, toen heb ik met u al nagedacht over de Emmausgangers, waar de Heer Jezus eigenlijk zich zo voegt bij hun. En dan zie je een prachtige ontmoeting ontstaan, dat hij luistert naar hen. En ze mogen hun gevoelens uiten. Ze hadden gehoopt, dat Jezus de Messias en de Redder was. En van daaruit openbaart Jezus zichzelf. Eerst door de geschriften en daarna door zich persoonlijk te openbaren aan deze mensen. En ik ga met u eigenlijk door deze situaties heen. En ik bid eigenlijk dat u persoonlijk, een hele persoonlijke ontmoeting met hem zult hebben. Ik laat u wat ontmoetingen zien, maar de gedachte die ik eigenlijk bij deze hele preekserie heb, dat is dat u op een hele bijzondere wijze zelf de Heer Jezus zult ontmoeten. Op een hele persoonlijke manier. En ik heb vanmorgen, wil ik met u nadenken over Maria van Magdalena. Ik heb daar al enkele weken geleden heb ik over haar gesproken en een schets gegeven van haar leven. Het is een vrouw die van boze geesten, door de Heer Jezus van boze geesten wordt bevrijd. Maar hier heb ik het heel specifiek op de ontmoeting die Jezus heeft met haar aan het graf. En ik lees met u Johannes 20, vers 11 tot en met 15. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl ze huilde, boog ze voorover in het graf. En ze zag 2 engelen in witte kleding zitten, 1 aan het hoofdeinde en 1 aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Ze zei tegen hen, omdat ze mijn Here weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen ze dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was. En ze zei tegen hem, meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze keerde zich om en zei tegen hem, Rabuni, dat betekent meester. Jezus zei tegen haar, ga naar mijn broeders en zeg tegen hem, Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben niet opgevaren naar mijn vader, maar ik ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Here gezien had, en dat hij dit tegen haar gezegd had. Ik wil nog heel graag kort met u bidden. Vader, we willen deze woorden echt tot ons brengen en tot ons hart toelaten. En ik bid zo dat u ons echt, dat u tot onze ziel wilt spreken. Niet alleen tot ons verstand, maar dat het mag neerdalen in onze harten. En ik bid dat u me woorden geeft om alles goed tot uitdrukking te brengen. Ik geef het echt terug, alles wat ik heb voorbereid, geef ik terug in uw handen, Heer, zodat u het zelf kunt breken en kunt delen om ons te voeden. Zodat Jezus verheerlijkt wordt. Zodat Jezus meer en meer gestalte krijgt in ons. En ik bid, Heer, door alle woorden heen, dat u zichzelf openbaart. Ik bid dat we een persoonlijke ontmoeting, ook tijdens de prediking, met u mogen hebben. Dit bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Ik wil met u kijken naar ontmoetingen van Jezus en nu die ontmoeting van de Heer Jezus aan het graf met Maria van Magdalena. Maar weet u, toen ik met het hele thema eigenlijk bezig was, toen viel mij iets ontzettend op. Ik was alle ontmoetingen aan het bestuderen die er eigenlijk waren. En het bijzondere was, zeker met de ontmoetingen na de opstanding, als de Heer Jezus zeg maar opstaat, en die ontmoetingen, de meeste ontmoetingen, die vinden ook echt plaats op die eerste dag van de opstanding. Meestal zien we dat in de tijd niet zo, maar soms hebben we de indruk niet zo, maar 's morgens heeft de Heer Jezus een ontmoeting met Maria van Magdala, 's middags heeft hij een ontmoeting met de Emmausgangers. Als de Emmausgangers terug zijn, dan verberichten ze in het midden van de apostelen dat wat ze eigenlijk die dag hebben meegemaakt. En dan staat opeens Jezus in het midden en ontmoet hij de apostelen. Allemaal op die dag. Later zie je dat er een ontmoeting is met Thomas. En weer later zie je dat er een ontmoeting is met Petrus. En bij deze ontmoetingen die ik u laat zien, is het zo dat altijd die ontmoeting begint met een vraag. Dat viel me eigenlijk steeds op. Het viel me op dat Jezus eigenlijk, zoals Andrea dat ook zei, begint hij met een vraag. Bij Maria van Magdalena stelt hij de vraag: vrouw, waarom huilt u? En hij zegt: wie zoekt u? Bij de Emmausgangers in Lucas 24, vers 17, daar staat er en hij zei tegen hen: wat zijn dit voor gesprekken die u al lopende met elkaar voert? En waarom ziet hij zo bedroefd uit? Als Jezus op die eerste opstandingsdag bij de apostelen ontmoet, dan zie je in Lucas 24, vers 38, de NBV-vertaling heb ik daar genomen, waarom zijn jullie zo ontzet? Waarom zijn jullie zo in verwarring? En waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? En in Johannes 21, vers 15, daar zegt hij, als de Heer Jezus Petrus ontmoet, dan zegt hij: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Heb je me meer lief dan de anderen hier, bedoelt de Heer Jezus daarmee? Vragen. En misschien wil de Heer Jezus u vanmorgen ook wel een vraag stellen. Toen ik daar de hele week mee bezig was, dinsdag heb ik de preek zover uitgeschreven en toen de verdere week erover nagedacht, toen dacht ik: welke vraag wil de Heer Jezus mij eigenlijk zelf stellen? Het zijn zeer indringende vragen. Waarom ben je bedroefd? Wie zoek je? Waarom ben je in verwarring? Waarom twijfel je? Heb je mij meer lief dan alle andere dingen? Heb je me meer lief als alle andere mensen? En weet je, die zeer indringende vragen, voordat ik kijk naar de vraag die hij aan Maria van Magdala, eigenlijk Maria Magdalena eigenlijk schrijft, is wel misschien wel de belangrijkste vraag en de belangrijkste boodschap van morgen, dat in die vragen kunt u zien dat Jezus wil deel hebben aan uw verdriet. Hij wil met uw verwarring en met uw twijfel, wil hij dat u naar hem toe komt. Hij wil ook dat je naar hem toe komt en hij stelde ook de vraag van: heb je me echt lief meer als alle andere dingen? Heb je me lief meer als alle andere mensen? En ik denk dat het allerbelangrijkste is, denk ik vanmorgen, dat is dat we eigenlijk die vraag, die zijn zo indringend, dat we de neiging hebben om verstoppertje te spelen. Weet je, we hebben de neiging om, zeg maar, de vrome uit te hangen. Niet te doen, te veinzen. Veinzen betekent doen alsof. Heer, ik heb geen verdriet. Weet je, het allerergste wat er eigenlijk gebeurt in het leven van Jozef, denk ik persoonlijk. Je kent die geschiedenis wel van Jozef. Jozef wordt in de put gegooid, later wordt hij eruit gehaald en wordt hij door zijn broers verkocht. Aan mensen die voorbij trekken en naar Egypte gaan. Dan komt hij in Egypte, wordt daar onderkoning. Een prachtig verhaal, een droom die werkelijkheid, eigenlijk God werkelijkheid gaat worden. Dan komt er een hongersnood bij zijn familie. En dan gaan die broers die gaan op weg naar Egypte. En bij die eerste ontmoeting, dan is, ik denk zo'n ongeveer 17 jaar later, ze herkennen Jozef niet, ze herkennen hem niet. Hij staat daar voor hen, natuurlijk nooit gedacht dat hij onderkoning zou zijn in dat prachtige kleed. Hij spreekt ook, zeg maar, Egyptisch en spreekt niet het Hebreeuws. Dus ze herkennen hem gewoon niet. En hij wil een test doen. Hij test zijn broers. Zijn ze nog hetzelfde als toen ze me in die put hebben gegooid? Zijn ze nog hetzelfde zoals ze mij, zeg maar, hebben verkocht? Wie zijn mijn broers eigenlijk? En dan moet je dus lezen in Genesis, bij die eerste ontmoeting. Dan zegt Jozef, die alles weet, hè, je moet zich realiseren, hij weet eigenlijk precies wat die broers gedaan hebben. En dan vraagt hij, waar komen jullie vandaan? Wie zijn jullie? Zijn jullie spionnen? En weet je wat ze zeggen? Wij zijn eerlijke lieden. Dat zeggen ze. Wij zijn eerlijke lieden. Wij zijn eerlijke mensen. En dan staan ze voor degene die ze in de put hebben gegooid, die ze hebben verkocht. Dan staan ze, zeg maar, met de gedachte ook dat ze hun vader hebben ze wijsgemaakt, dat ze een mantel in bloed hebben gedrenkt en zeggen van ja, is dit de mantel van uw zoon Jozef? Ja, dat is de mantel van uw zoon Jozef. Misschien heeft hem wel een wild dier heeft hem overvallen. En dan zien ze het verdriet van hun vader en ze zien het verdriet door de jaren heen. Want als dan op een gegeven moment Benjamin mee moet, dan schreeuwt Abraham het uit. Jacob schreeuwt het uit. Dat hij zegt, jullie ontnemen me alle kinderen. Dat verdriet, dat zit zo diep. En ze zeggen, wij zijn eerlijke lieden. En weet je, het allerergste is als Jezus met een vraag komt, dat je gaat veinzen. Want gebeurt er met veinzen. Ik ken geen ander voorbeeld en diegenen die al meer dan 30 jaar naar mijn preken luisteren, die krijgen dit voorbeeld nog eens voorgeschoteld. Ik zal het in de korte versie eigenlijk vertellen. Maar ja, met het fietsje. Precies. Wie kent dat verhaal van het fietsje? Nou, genoeg mensen niet, zie ik. Ik zal de verkorte versie van jullie vertellen. Je moet zich voorstellen dat een vader leert zijn kinderen fietsen. Je kent dat wel als vader. Dan zie je je kind fietsen en dan houd je hem aan het zadel vast. En dan komt er op een gegeven moment, moet je dat zadel loslaten. En dan zie je hem gaan. En pats, valt hij op de grond. Knieën kapot. Je als vader gaat er naartoe. En je ziet zijn pruillipje, je ziet dat hij zich wrijft over de knieën. Het is zo ontzettend pijn, zeg je, heb je pijn? Nee, papa, ik heb geen pijn. Wat gebeurt er dan? Hij sluit zich af. Hij sluit zich af van troost. Hij sluit zich af van de liefde van de vader. Hij sluit zich af dat die vader hem niet op de schoot kan nemen en kan knuffelen en hem kan troosten. Weet je, op het moment als Jezus komt en zegt, ben je moe? Heb je verdriet? Ben je bedroefd? Twijfel je? Ben je in verwarring? En je zegt, alles oké, Heer. Ik heb het allemaal onder controle, Vader. Ik ben niet verdrietig. Kom ik wel overheen? Ik twijfel niet. En als ik in de put zet, ik geloof u, Heer. Ik ben blij. Altijd en overal. Weet je, er gebeurt hetzelfde als wat er gebeurt met dat kindje op de fiets. Je sluit je af van de troost. Je sluit je af van dat de Heere God naar je toe wil komen. En we verstoppen ons. En weet je, het is zo dat ik laat u zien dat geloof vanmorgen, ook laat ik u zien, dat komt je niet aanwaaien. De dingen komen je niet aanwaaien. Het is zo dat ook twijfel slaat ontzettend toe bij de apostelen. Slaat toe bij Maria van Magdala. Daar is soms een enorme twijfel. En Jezus komt dan naar ze toe en zegt, waarom ben je bedroefd? Waarom ben je aan twijfelen? Waarom ben je in verwarring? En dan is het zo heerlijk dat je dan echt ziet dat die mensen dan zich openen en de Heer Jezus eigenlijk niet herkennen. Zelfs de vraag als die komt, waarom zijn jullie bedroefd, de Emmausgangers herkennen hem niet. Maria van Magdala herkent hem niet. De apostelen die denken dat het een geest is. We herkennen hem niet als die vraag komt. En het komt je zeg maar niet aanwaaien. Ik heb eens onderzocht. Dat is namelijk een hele grote vraag die ik eigenlijk had. Waarom was er niemand aan het graf na 3 dagen? Ik weet niet of u zich die vraag al eens ooit gesteld heeft. Waarom had niemand zijn stoel daar neergezet en was daar gaan wachten en gaan kijken, wat gebeurt er nu? Waarom stel ik die vraag? Of waarom stel ik dat aan de orde? Het punt is, ik heb alleen in het Markus-evangelie gekeken en we lezen nu wat teksten, die zijn altijd hetzelfde, is eigenlijk repeterend. Maar het punt is gewoon dat in die laatste dagen en die laatste weken voor die kruisiging geeft Jezus regelmatig onderwijs en steeds bij herhaling wat er zou gaan gebeuren. In Markus 8, vers 31, daar staat, en hij begon hen te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. Markus 9, vers 9, en toen zij van de berg afdalen, gebood hij hen dat ze niemand vertellen zouden wat ze gezien hadden, voordat de Zoon des Mensen uit de doden zou opstaan. Markus 9, vers 31. Want hij gaf onderwijs aan zijn discipelen en zei tegen hen, de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van de mensen en ze zullen hem doden en nadat hij gedood is, zal hij op de 3e dag opstaan. In Markus 10, vers 33 en 34, zie, we gaan op naar Jeruzalem en ze zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden en op de 3e dag zal hij weer opstaan. Alleen in Markus evangelie. En het onderwijs van zijn opstanding van die 3e dag, dat was zo algemeen bekend, dat zelfs zijn vijanden die wisten dat. Je moet thuis maar eens lezen in Matthäus 27, vers 62 tot 66. Daar zie je dat de overpriesters en de fariseers, die zijn bij Pilatus, zijn ze vergaderd. En dan zeggen ze tegen Pilatus, Heer, deze verleider heeft gezegd toen hij nog leefde, na 3 dagen zal ik opgewekt worden. En ze vragen dan aan Pilatus een bevel te geven dat ze het graf beveiligen en dat er een wacht moet komen en dat de steen verzegeld moet worden. Dus dat was algemeen bekend, heel vaak gezegd, ik sta op na de 3e dag. Waarom is dat dan zo dat er eigenlijk niemand daar aanwezig is? Ik denk dat ik zelf ook niet aanwezig zal zijn geweest. Niemand van ons, want dat waren mannen die 3 jaar lang met de Heer Jezus waren opgetrokken. En zo vaak was het onderwijs gegeven. De Israëlieten die kenden wel de opstanding zeg maar van de doden. Daar wisten ze. In Ezechiël stond een enorme profetie. Van daar was een opstanding van de doden. Maar Jezus spreekt van de opstanding uit de doden. Is iets anders. Uit datgene wat dood is, daar komt hij uit. En dat hele begrip van opstanding van de doden en uit de doden was iets totaal anders. En dan zie je eigenlijk dat Maria van Magdala, die is dan aan het graf. En dan is die steen weggerold en dan zegt ze, ze hebben mijn Heer weggenomen en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En waarom is dat? Ze doorzocht een dode Jezus. Ze zocht een lichaam wat er lag in het graf. En dat is ook bij Petrus het geval, bij iedereen in het geval. Ze zocht een dode Jezus. En weet je, als Jezus zich dan laat zien aan Thomas bijvoorbeeld, een goud eerlijke man, zeg niet dat dat een ongelovige Thomas is. Dat hebben wij ervan gemaakt. Want in feite staat hij in de hele rij met al die mensen die daar eigenlijk denken van, Jezus, ik zoek een dode Jezus. Hij zegt dan, als jullie Jezus hebben gezien, als ik in zijn handen met niet de littekens van de spijkers zie en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijker en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En terwijl die boodschap, die was helder, duidelijk, was steeds weer opnieuw gezegd, ik zal overgelegd worden in de handen van de mensen. Ze zullen me bespugen, ze zullen me kruisigen. Maar na 3 dagen zal ik opstaan. En wat ik eigenlijk voor mezelf tot de conclusie kwam, dat is dat we hartstikke stekenblind zijn. Weet je, dat wat daar gebeurt is eigenlijk het grootste moment van de hele geschiedenis. God geeft zijn zoon. Hij verzoent door de opstanding van zijn zoon, verzoent hij u en mij met hem. En daarna is het zo dat hij de kracht van de dood is gebroken. Het gebeurt allemaal onder hun. En ze zien het niet. En je ziet eigenlijk, ook nu zie je eigenlijk dat mensen gewoon het niet kunnen zien. En dan zeg niet dat het alleen maar gaat over mensen die Jezus niet hebben leren kennen. Maar ook, dit zijn mannen en vrouwen die met hem 3 jaar zijn gewandeld. En ze zien het niet. En dan kunt u ervan uitgaan dat u ook veel niet ziet. Ik ga er zelf ook van uit dat ik eigenlijk, als ik naar Jezus kijk, dat ik veel niet begrijp en niet zie. En wat gebeurt er dan? En dan zie je dat de Heere God, en daar bid ik ook steeds voor. Ik bid voor deze morgen, bid ik ervoor. Ik bid er zaterdag voor. Ik bid voor u en voor mezelf. Dat de Heere God op een bovennatuurlijke wijze komt hij in uw leven. Weet je, die Emmausgangers, Jezus gaat met hun de schrift door. En dan zeggen ze, was ons hart niet brandende in ons. Maar ze herkennen hem niet. Maria, die aan het graf staat, de apostelen, die, zeg maar, waar Jezus zich dan in het midden is, ze kijken hem aan en ze herkennen hem niet. En wat moet er gebeuren? Dat Jezus zelf zich bekend maakt. Dat u zelf een intense ontmoeting met hem kunt hebben. En dan is het zo ontzettend belangrijk dat u die twijfel die u kent, dat het verdriet wat u kent, de onzekerheid die je kent, dat je ook tegen de Heere God wilt zeggen, Heer, ik zoek u. Doe niet alsof je hem al elke dag gevonden hebt. Heer, ik zoek u. Maak u zich bij mij bekend. En ik zoek geen dode Jezus. Ik wil niet zoeken waar ze, hebben ze zijn lichaam neergezegd. Waar hebben ze hem neergelegd? En in die consternatie die dat dan is, dat ik de stem wil verstaan van, Miel, waarom twijfel je? Waarom ben je zo verwacht? Waarom ben je zo bedroefd? En dat ik die stem wil herkennen. Want wat gebeurt er dan bij Maria? Ik vind het zo indrukwekkend wat daar eigenlijk gebeurt. Dat Jezus heeft in Johannes 10 heeft hij, zeg maar, verteld dat hij de goede herder is. En dan zegt hij ook dat de schapen, die zal hij bij de naam noemen. En ze zullen hem volgen. En de schapen zullen hem herkennen aan zijn stem. En wat gebeurt er dan? Zowel bij de Emmausgangers, bij de apostelen, als ook hier bij Maria van Magdala. Hij noemt haar naam. Maria. En dan openbaart zich Het hele plaatje. En weet u, er zijn heel wat mensen, ook hier in Limburg, die geloven dat Jezus voor iedereen gestorven is. Als je op de straat gaat en zegt, zeker mensen met rooms-katholieke achtergrond, zeg je van, gelooft u dat Jezus voor de zonde gestorven is? Dan zeggen ze, ja, dat geloof ik. Dat geloof ik. Heeft hij een persoonlijke relatie met hem? Wat is dat? Weet ik niet waar het over gaat. En weet u wat er eigenlijk dan gebeurd is? Dat hij een stuk waarheid kent, dat hij weet waar het over gaat, maar dat je de naam, dat hij die de naam noemt, die stem heb je niet verstaan. Dat er een moment komt in je leven dat je een ontmoeting hebt met hem. En dat het gaat niet meer, ik bid, hoe ouder ik word, hoe meer ik bid dat ik niet alleen leer verkondig. Dat ik niet alleen de christelijke leer verkondig. Dat is heel belangrijk om die fundamentele waarheden te kennen. Maar dat is op zich waardeloos. Als het niet omgezet wordt naar leven. Leven met hem. En dat leven, als je kijkt naar de Emmausgangers, dan predikt de Heer Jezus zichzelf vanuit het Oude Testament. En ze worden daardoor aangeraakt. Maar op het moment dat hij hun ontmoet en ze het brood breken en ze die persoonlijke ontmoeting hebben, dan nemen ze het besluit, we gaan terug. We gaan terug, we hebben een ontmoeting gehad met de Heer en we willen dat vertellen. En je ziet dat eigenlijk dan ook bij Maria van Magdala, dan zie je eigenlijk dat de Heer Jezus heeft een ontmoeting en op dat moment, ik heb me toen echt gerealiseerd dat zij op dat moment de eerste christen was hier op aarde. De eerste christen en de eerste zendelingen. En wat bedoel ik daarmee? Jezus die zegt tegen haar, op een hele persoonlijke wijze heeft ze dan omgang met hem, dat ze dan echt, hij noemt haar naam en dan zegt hij, in die ontmoeting zegt hij, ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader. En naar mijn God en uw God. En weet u, wat is nu een definitie van een christen? Een christen gelooft dat Jezus gestorven is en dat hij uit de dood is opgewakt. En op dat moment was Maria de eerste en de enige. Ik vind dat echt indrukwekkend. Ook in de hele cultuur gezien. Als je iets niet moest doen, dan is het wel in die cultuur dat je je moest tonen aan een vrouw. En dat die dan met die boodschap gaat van hij is opgestaan. En dan zie je ook dat die zeggen, dat is toch lariekoek wat die vrouw vertelt. En net Jezus, ik vind het zo indrukwekkend, dat hij net een vrouw die zeg maar zo geschonden is en van boze geesten is bevrijd, dat hij zich daaraan toont en dat is de eerste christen in de definitie die ik geef. Dat is iemand die Jezus weet, Jezus is voor mijn zonde gestorven en ik weet ook, ik heb hem gezien, ik heb hem ontmoet, hij is uit de doden opgestaan. Dat is een christen. En wie die, ik heb zo, zeg maar, het is zo ontzettend belangrijk, dat is in uw leven, in uw leven is het zo belangrijk dat u die persoonlijke ontmoetingen met hem, dat u dat koestert. De Bijbel lezen, ik lees ontzettend veel. Ik moet ook heel veel lezen. Ik moet lezen voor deze preek te houden. Ik moet lezen om zaterdag voor te gaan in die familiedag. Ik moet lezen omdat we woensdagavond een gemeentevergadering hebben waar ik jullie iets wil doorgeven. Ik moet lezen voor vanavond, omdat het avondmaal staat en ik heb dan dingen voorbereid, gelezen, doordacht, gebeden. En dan leg ik het weg. Want als het dat is, dan zullen we vanavond niks ervaren. Als het dat is, en dan zeg ik, Heer, ik wil me voorbereiden, ik wil u het beste geven. Maar nu, Nu bent u. Nu wil ik echt heel graag, ik wil u ontmoeten. En alles wat ik heb gelezen, leg ik weg. Want wat ik nodig heb, is u. U heb ik nodig. Bij u wil ik zijn. Van u uit wil ik gevoed worden. Van u uit wil ik, vanuit die persoonlijke relatie, vanuit dat leven met hem, wil ik naar de mensen komen en een boodschap geven. En niet omdat ik heel veel in mijn hoofd heb. En niet omdat ik zoveel gelezen heb. En niet dat ik zoveel weetjes heb. En die zijn allemaal ontzettend belangrijk. Want je kunt hier niet staan en je kunt niet leven als je niet Gods woord leest. Maar God heeft dat woord gegeven, zodat je een ontmoeting hebt met hem. En dat je dan ook, zeg maar, die vragen die er dan komen, heel persoonlijk naar je toe van, waarom, Miep? Ben je bedroefd? Waarom huil je? Pascale, waarom ben je zo verwacht? Weet je, waarom twijfel je? En het bijzondere is dan, weet je, dat roert me zo ontzettend. Dat kwam vanmorgen toen we hier naartoe gingen. Toen was ik met Rietje over die preek aan het spreken. En toen zei ze iets, dat heb ik me nog opgeschreven. En dat was de kern. Hij wil er voor u zijn. Hij zegt, ik wil er voor jou zijn. Dit is zo indrukwekkend, dat hij wil voor u zijn als u bedroefd bent, als u twijfelt. Hij wil er voor u zijn. En dat ontroerde me gewoon ontzettend. Als je moe bent, dat hij zegt, kom een beetje aan de kant. Kom eens en rust een weinig. Kom eens bij me. Kom eens aan die prachtige liederen die we vanmorgen gezongen hebben. Kom eens aan rustige wateren. Kom eens aan een weide liggen. Prachtige weide. Kom eens, geniet van mij. Ik wil er voor jou nu zijn. Vertel eens. Vertel eens. Weet je, dit is, en ik wil zo heel graag, zeg maar, met u zo even tijd nu nemen. We hebben nu even echt wat tijd. Het is 12:15 en dan kunnen we nog even kort wat tijd nemen. Om echt in die stilte te komen en die ontmoeting te hebben. Dat kun je niet oproepen. Dat is ook iets waar je naar moet verlangen. Maar dat je die stem hoort en zegt, Heer, wilt u er voor mij zijn? Ik heb inderdaad verdriet. Ik versta uw stem. En als het de eerste keer is dat uw naam nog nooit genoemd is, dat u die naam nog nooit gehoord hebt, dat iemand die naam, dat de goede herder, uw naam uitspreekt. Dat is het mooiste wat je kunt horen. Miel, kom eens bij me. Miel, ik heb je al een hele tijd niet meer gezien. Miel, wat ben je toch druk? Kom eens hier. Miel, wat is er? Heer, ik ben moe. We gaan zitten. Kom dan. Laten we zo even stil zijn. Dan zal ik zo dadelijk dan het overgeven aan Bart, als ik dan gebeden heb. Dat dit echt een heel persoonlijk moment voor u mag zijn. Dat de Heer Jezus zich echt aan u laat zien en uw naam noemt. Vader, we willen u zo danken dat we dat verlangen hebben, dat u ons dat verlangen ook geeft om met u in die intimiteit, in die bijzondere ontmoeting te staan. En we willen u zo danken dat u vragen stelt. Intense vragen aan ons stelt. Niet omdat u het zou weten, maar dat we het onder woorden kunnen brengen. Dat u er voor ons wilt zijn. En we willen u zo danken daarvoor. Laten we zo naar een lied luisteren. In alle rust, ik geef het weer over aan Bart. Dat u zo in die stilte echt blijft. En de Heere God echt in die rust echt kunt aanbidden.